Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast van FC Afkikken. Dit is de FC Afkikken podcast van dinsdag 7 april 2020. En vandaag een doelman uit de keukenkampioendivisie te gast. En een zeer spraakzame doelman die een zeer wijze tekst heeft. Nicolai is het van NAC Breda. Daar kan je zo naar gaan luisteren. Eerst wil ik je wijzen op een nieuwe serie bij FC Afkikken, namelijk de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank. Een zeer speciale voetbalquiz. 96 deelnemers hebben zich allemaal ingeschreven en gedoneerd aan de Voedselbank. En die nemen het in verschillende afleveringen tegen elkaar op. Om uiteindelijk te kunnen bepalen wie zich de beste voetbalquizzer van FC Afkikken mag noemen. Je kan het vinden op youtube.com/FC Afkikken. Op ons YouTube kanaal dus. Abonneer je daar ook even op. Dan hoef je helemaal niks te missen van die quiz en van onze live shows. Elke dag om 12 uur zijn we er nog steeds met een live show. Waarin een half uurtje, drie kwartier mensen uit de voetballerij bellen, skypen en natuurlijk een dagelijks voetbalquizje spelen. Dus ik zou zeggen, check het uit op ons YouTube-kanaal, youtube.com/FC Afkikken. En dan is het nu tijd voor de podcast met Nicolai. Zo, goedemiddag Nick.
Goedemiddag.
Ja. Het zijn rare tijden, ook voor spelers uit de keukenkampioendivisie. We hoorden je maandagmiddag in onze live show al zeggen dat je je ritme mist. En toen dacht ik later eigenlijk, wat mis je nou het meest van je ritme? Je dagelijkse voetbalritme?
Nou ja, dan echt als je puur kijkt naar een keeper, dan echt het keeper.
Ja?
Dat mis ik dan echt het meest. Ja, tuurlijk. Gewoon, ik ben uiteindelijk keeper. En dat kan je heel moeilijk, vind ik zelf, kan je heel moeilijk nabootsen, zeg maar, in je vrije tijd, zeg maar.
En dan bedoel je dat het heel lastig is om gewoon op de straatstenen nu te duiken of zo?
Ja, nou, dat zie ik nou niet echt voor me, dat te doen.
Nee.
Dus dat ga ik ook niet doen. Maar weet je, kijk, in principe kan je wel wat oefeningen thuis doen.
Ja.
Maar uiteindelijk kan je niet hetgene nabootsen wat je in een training krijgt te doen.
Nee.
Als speler is dat veel makkelijker. Want je kan in een goaltje af gaan werken of wat dan ook. Of simpele oefeningen gaan bedenken.
Ja.
En dat kan gewoon veel makkelijker. En voor een keeper is dat gewoon veel anders.
Ja. Kan je nu niet eigenlijk dat bijvoorbeeld... je hebt voetballers die dan trainen met hun fysio. En dan tikken ze ook een balletje over en dat soort dingen. Zou je dat ook niet kunnen vragen aan je fysio? Dat hij wat ballen op je ramt?
Nou ja, dat zou op zich wel kunnen, maar... De fysio waarmee wij nu aan het trainen zijn, die traint nu met 5-6 mensen.
Oh, ja.
Dit doet hij ook in zijn eigen vrije tijd. Dus ja, weet je, om het nou zo gek te gaan maken, lijkt me ook op zich in die zin iets te veel van het goede.
Mm-hmm.
Kijk, ik pak nu andere dingen. Ik doe meer loopoefeningen, meer krachttraining. En op het moment dat het seizoen weer gaat beginnen, of... dit seizoen wordt afgemaakt, ja, dan heb je toch eigenlijk eerst een periode waarin je nog kan optrainen. En die week moet je weer gaan wennen aan het balletje, zeg maar.
Het zou in een normale tijd, als we hem niet nu hadden gehad over het coronavirus, ik denk dat het misschien wel een breaking tweet van het Brabants Dagblad was geweest. Nicolai doet aan hardlopen, toch?
Ja, op dit moment wel, ja.
Ja, nee, maar voor de mensen die jou niet kennen, of die jou alleen kennen van... op vrijdagavond het schakelkanaaltje kijken van NAC. En die denken, oh Nick, leuke keeper. Maar ja, voor de mensen die je wat beter kennen, die weten dat Nicolai... Nou, ik ga niet zeggen dat hij een broertje dood heeft aan hardlopen. Maar het is niet je meest favoriete bezigheid, toch?
Nee, het lijkt me wel duidelijk. Als keeper zijnde... Maar uiteindelijk pas je het ook niet toe. Ik loop gemiddeld in een wedstrijd... Dit hebben ze ooit gemeten rond de 4-5 kilometer.
Ja.
Vraag me niet hoe, maar dat lopen we. En nu loop ik gemiddeld met de fysio en met het groepje waarmee we trainen, gemiddeld 12 kilometer. dat is even wat anders.
Ja, maar als we daar naar kijken, ben je ooit zo fit geweest als dat je nu bent?
Nou, kijk, ik was heel erg fit toen ik wegging bij NAC, ja, zeg maar. Dus we te horen kregen dat het coronavirus, zeg maar, zo heftig was, ja, dat we ook niet meer konden trainen. Maar toen voelde ik me gewoon fit, want we doen heel veel op de club. Zeker met de keeperstraining.
Ja.
Alleen nu, ja, nu ik eet gezond. Ik ben veel aan het hardlopen en veel krachttraining. Dus ja, ik heb me nog nooit zo fit gevoeld. Nee.
Nou ja, en eten? Hoe moet ik me dat voorstellen? Sta jij nu elke dag in de keuken? Allemaal gerechten te bereiden?
Nou, het is een beetje... Ik woon al een langere tijd samen met mijn vriendin.
Ja.
Dus het is een beetje... De ene keer kook zij, de andere keer kook ik. Dus het is een beetje geven en nemen.
Oké, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor haar heel raar is om jou nu elke dag thuis te hebben.
Ja, ook. Zij werkt zelf bij Nespresso. Dus zij is eigenlijk ook elke dag bezig met werken.
Oké, zij werkt gewoon vanuit huis of niet?
Nee, ze werkt gewoon op bij Nespresso zelf. Ze werkt in Den Bosch.
Oké.
Dus zij werkt bij Nespresso zelf in de winkel.
Okay.
En zij heeft vorige week te horen gekregen dat zij ook niet meer hoefde te komen.
Ja.
Dus dan zit ik hier nu met z'n tweeën thuis.
Ja.
En mijn vriendin is eigenlijk precies hetzelfde zoals ik ben. Dus die moet ook elke keer, die moet ook gewoon wat te doen hebben.
Ja.
Dus zitten we nu elkaar een beetje te irriteren af en toe. Hè?
Ja, maar je bent niet de eerste profvoetballer die dat zegt. Ik denk dat ze nu ook niet in de buurt is, hè, als we dit opnemen, toch?
Nee, maar ze weten het ook. We zijn heel open naar elkaar in dat, hoor.
Nee, ja, ik sprak wat profvoetballers, die hadden het erover dat, weet je, ja, dat het een soort relatietest nu is. Ook omdat je dag en nacht, dat ze zeiden, ja, ik heb een superleuke vriendin, maar ja, ik had nooit verwacht om dag en nacht op elkaars lip te zitten.
Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat we nu eigenlijk juist meer naar elkaar toe groeien. En dat klinkt misschien heel cliché.
Ja.
En ik denk van, misschien een goed woordje naar mijn vriendin toe. Nee, helemaal niet. Ik vind juist dat je nu in deze periode veel meer met elkaar kan communiceren. En veel beter elkaar gewoon aanvoelt op het moment dat je merkt van, hey, er is misschien wat irritatie. Nou ja, ik maak even een stapje terug of ik doe even een blokje om het huis.
Oké.
En dan kom ik weer terug, dan is het weer oké.
Wat goed zeg.
Maar ik moet je zeggen, er is eigenlijk helemaal geen irritatie. We goed met elkaar aan het communiceren en we hebben het gewoon echt leuk samen. Dus dat is misschien wel het positieve aan... aan dit hele verhaal, zeg maar.
Wat goed. En heeft het dan ook mee te maken dat je nu allemaal spelletjes doet en dat soort dingen, dat je elke avond of samen series aan het kijken bent, wat je normaal niet deed?
Nee, het valt best mee. Nee, we zijn gewoon, zoals we altijd al gewoon deden, gewoon relaxed. Weet je, 's ochtends ontbijten we samen, 's middags lunchen we samen en dan 's avonds maken we avondeten. En dan gaan we lekker voor de buis hangen.
Ja.
En de ene keer is de serie, de andere keer is de film, de andere keer is wat er op tv is.
Okay.
Maar dat valt nog wel mee. We hebben eergisteren voor de eerste keer samen Yahtzee gespeeld.
Kijk.
Dus daar zitten we nu helemaal, daar zitten we nu helemaal in.
En welke tactiek heb je toegepast bij Yahtzee?
Ja, eigenlijk moet je, wat ik het liefst wil, is dat de eerste series, dus de 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ja,
die wil ik eigenlijk als eerste vol hebben.
Dat je die bonus pakt.
Ja, dat is
belangrijk, jongen. Goed, ik hou wel van jouw tactiek. Ik ben, weet je, mensen die denken altijd eerst, we gaan voor die hoge scores, hè, onderin in het vakjes. Maar mensen, mensen vergeten, als je die bonus boven niet pakt, dan ben je eigenlijk al kansloos, toch?
Nou, het zijn 35 punten.
Ja.
Dus op zich, ja, het zijn wel wat. Maar als je dan vervolgens een grote straat niet gooit, ja, dan kan je ook weer fluiten naar die 40 punten.
Maar
dus ja,
hoeveel potjes heb je dan gespeeld?
Nou, we hebben nu, eergisteren hebben we vrienden over gehad.
Ja.
Eventjes. En daar hebben we het wel veel mee gespeeld. Met Giel Kramer was hij met zijn vriendin.
Oké, ja.
Dus daar hebben we 4-5 potjes mee gespeeld. Dus op dat was wel heel erg gezellig.
Oké. Want dat is natuurlijk wat interessant. Je ziet natuurlijk wel mensen. Mensen zien elkaar. Heb je je sociale leven heel erg aan moeten passen of niet?
Ja, wel, vind ik wel. Ik ga nu niet meer eventjes even naar mijn ouders toe. Dat is niet eventjes, want ik moet gewoon een uur en 20 minuten rijden vanaf hier.
Die wonen in Noord-Holland,
nee,
toch?
Die wonen in Haarlem. Die zijn net verhuisd naar Zandvoort.
Okay.
Dus die ga ik niet eventjes opzoeken, nu in deze periode. En mijn schoonouders die wonen in Bussum.
Okay.
Dus ja, dat proberen we nu gewoon te vermijden allebei. Dus in dat opzicht, qua sociaal,
mm-hmm,
ja, is het wel verminderd.
Ja, ja. En hoe ga je daarmee om? Mis je het heel erg of niet?
Nou, een beetje, ja, allebei. Kijk, wij wonen allebei. Kijk, ik woon natuurlijk in Dongen.
Ja.
Dus sowieso bijna al mijn vrienden die wonen eigenlijk ja, richting Noord-Holland. Dus in dat opzicht verandert er eigenlijk niet zo heel veel.
Nee.
Maar even dat op bezoek bij je ouders, even dat op bezoek bij je schoonouders, even langs opa en oma. Mm-hmm. Ja, dat zijn allemaal dingen die gewoon nu, die je gewoon nu niet doet.
Nee, maar ik kan me voorstellen, weet je, dat je daar best wel aan gehechter bent, weet je, om je ouders te zien. Ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk. Ik heb laatst mijn ouders gezien, maar ja, dan kan ik niet naar binnen, weet je. Dan blijft het op 2 meter afstand. Dat is natuurlijk super raar, dat je niet even met je ouders, weet je, kan knuffelen of even een kus kan geven of iets.
Nou, maar dat is ook zo, want ik ben nogal een familieman en ik hecht heel veel waarde aan mijn familie.
Ja.
En mijn vriendin is identito zo. Ja, weet je, maar nogmaals, wij gaan allebei gewoon het risico niet nemen. Ik ben 2 weken geleden bij mijn ouders geweest. Toen moesten ze spullen inpakken om te verhuizen. Ja, weet je, dan kom je binnen, dan geef je elkaar geen knuffel. Dan zeg je even hallo, ga je samen eten en dan vervolgens ga je weer naar huis toe. Ja, er is zo'n andere klik, zeg maar, in één keer. En dat is wel, dat is zeg maar wat mij het meest verbaast, zeg maar.
Ja. We hadden het er vanochtend over, wat ik al zei, je was de gast in de FC Afrika Live Show. Toen zei je, ik kijk nu elke avond nieuws en toen liep ik je natuurlijk een beetje te fucken, want ik zei ja, Nick Olij die nu elke avond het nieuws kijkt. Maar,
ja, maar dat valt dus eigenlijk best wel mee. Kijk, ik kijk normaal gesproken altijd wel het nieuws, vind ik altijd gewoon interessant,
ja.
Altijd wel even leuk. Alleen nu, door het virus wat er is, zeg maar, mm-hmm. Ja, wil je gewoon overal van op de hoogte blijven. Ja. Wil je gewoon kijken ja, hoe het virus zich verspreidt, of het minder wordt, of dat het juist stijgt. Ja, weet je, dat is gewoon, dat lijkt mij, ja, tenminste, mijn vriendin wordt af en toe helemaal gek van, want die wordt wel eens een keer gek van... elke dag het corona.
Nou, maar dat is een beetje. Er zijn een beetje twee groepen, hè? Want ik heb.
Ja, maar dat is ook zo.
Ja, mijn vriendin ook zegt ook op een gegeven moment. Ja, doe nou even normaal. Weet je, op een gegeven moment. Weet je, kan je alleen maar. Is het alleen maar negatief?
Ja, maar dat is het ook. En dat is ook een beetje wat zij ook probeert aan te geven. Is dat. Weet je, je wordt zo meegesleurd in dat. In het virus, zeg maar. Maar alleen uiteindelijk, ja, andere kant. Ja, daar gaan wel mensen. Die komen te overlijden. Dus daar wil je wel gewoon. Je wilt gewoon weten wat er speelt. Je wilt gewoon weten wat er allemaal gebeurt en hoe het allemaal gaat.
Ja. Ja, kijk.
Dat is wat mij trekt, hè?
Ja, ja. Maar lees je dan ook alle onderzoeken? En zijn er nou bijvoorbeeld sites waar je dan op gaat zoeken, waar je allemaal informatie leest? Of maakt het je eigenlijk niet zoveel uit dat je gewoon overal je informatie.
Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik krijg gewoon allemaal van die pushberichten van de Telegraaf krijg ik door.
Oké.
Dus dat. Dat,
Telegraaf is jouw krant?
Dan. Nee, niet eens speciaal. Maar daar krijg ik pushberichten van door, weet je wel. Okay. Op mijn telefoon. Ja. Dus die lees ik dan. En ja, en de rest kijk ik allemaal eigenlijk op het nieuws.
Ja, ja, want dat is natuurlijk wel, zeg maar... dat is natuurlijk altijd zo. Maar nu nog erger. Dat er natuurlijk heel veel informatie komt. En ja. Dat je eigenlijk voor jezelf moet filteren. Oké, wat is waar? Welke bronnen geloof ik wel en welke geloof ik niet?
Ja, maar dan vind ik het meer, dan kijk ik liever zeg maar op NPO 1.
Ja.
Als ze dan s'avonds een bijeenkomst, ja, dat er zeg maar mensen te gast komen die ook echt weten waar ze over praten.
Ja.
Dan denk ik wel gelijk van ja, weet je, dan kijk ik liever dat. Mm-hmm. Dan weet ik ook wat er op dat moment ook, wat er op dat moment ook gezegd wordt.
Ja.
Dan had ik het later moet gaan lezen en dat het misschien ja, helemaal wordt omgedraaid of misschien wel niet.
Nee.
Dus dan vind ik het liever, dan heb ik het liever zeg maar dat ik het gewoon kijk.
Nou, dat is het dus ook. Dat ik, wat ik het hele gekke vind in deze periode is... Normaal hebben we het natuurlijk alleen maar over voetbal en dat soort dingen. Ja. Maar dat je nu zit je in iets waarvan je niet weet of de aanpak die we hebben gekozen de juiste is. Hoe lang het gaat duren. Ik heb soms wel gewoon echt het gevoel dat het gewoon een soort ja, nachtmerrie is. Dat je soms niet altijd het gevoel hebt dat het echt is of zo. Omdat het zo onwerkelijk is.
Ja, maar dat is het ook. Maar je hebt ook gewoon geen idee hoe lang het gaat duren. En ik denk dat hetgene is wat het meest angstaanjagend is aan het hele verhaal.
Ja.
Is dat je hebt gewoon geen idee van... Oké, we hebben nu zoveel doden gehad. Mm-hmm. Is daarin een daling? Of gaat die piek nog komen? En dat lijkt mij het meest angstaanjagend, weet je. Als het RIVM aangeeft van... Nou ja, over volgende maand kunnen we weer voetballen. Ja, hoe weet je dat op het moment... Hoe weet je dan dat het hele virus dan al weg is? En dat lijkt mij, zeg maar... kijk, ik zou daarin, en dat is dus een mening van een voetballer, hè, weet je, dat is mijn eigen mening, die doet er in die zin niet zo heel veel toe.
Nee.
Alleen ja, ik zou pas echt gaan voetballen op het moment dat je weet dat alles onder controle is en dat het virus helemaal weg is.
Ja.
Alleen ja, nogmaals, je hebt geen idee hoe lang dat gaat duren.
Nee. Nee, ja, maar dat is wel een interessante vraag. Want we nemen dit op maandag op. Morgen wordt er meer duidelijk. Dan komt de KNVB, heeft dan weer overleg met alle clubs en zo. Maar het zou zo kunnen zijn. Voor mij las ik dat ook in een van de vele columns afgelopen weekend. Dat er mensen nog op de IC liggen, vechtend voor hun leven. En dat de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie gewoon doorgaan.
Ja, weet je, dat, ja. Kijk, nogmaals, dus mijn eigen mening. Kijk, in dit verhaal, voetbal doet in deze situatie niet toe, lijkt mij. Uiteindelijk gaat gezondheid voorop. Mm-hmm. Mensen zijn aan het vechten voor hun leven.
Ja.
En wij zijn bezig met wanneer we weer moeten gaan voetballen.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel, zeg maar, een beetje, dat vind ik wel bizar aan het verhaal.
Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel iets is wat jullie intern bespreken met elkaar, toch? Hoe mensen daarnaar kijken, hoe ze zich voelen.
Ja, tuurlijk. Alleen ja, wij kunnen een mening hierover geven. Wij met z'n allen als voetbal zijnde, als voetballers zijnde. Alleen uiteindelijk gaat het wel om levens en gaat het om de gezondheid van de spelers en van de mensen hier in Nederland.
Ja.
Uiteindelijk over de hele wereld.
Ja.
Ja, weet je, wil je het risico gaan lopen om vervolgens zonder publiek te gaan spelen, 11 tegen 11? Zit je 22 man, heb je mensen op de bank. Laten we zeggen 12 mensen op de bank, allebei de teams. Dan zit je op, weet je, en dan heb je ook nog misschien wat mensen die de wedstrijd komen filmen.
Ja.
Misschien wat publiek, familie. Ja, kom je ook op de 100 man? Ja, weet je, wil je dat risico gaan lopen? Ja, dat is de vraag die je zelf moet gaan afstellen.
Ja.
Ja. Gaan afvragen, zeg maar.
Ja, maar voor mij beantwoord je hem dan toch al? Hoe jij hem nu stelt?
Ja. Ja, kijk, ik uiteindelijk volgen wij hetgene wat het RIVM zegt en wat de KNVB zegt. Dus daarin, ja, mijn mening maakt daarin niet uit.
Nee.
Alleen ja, op het moment dat zij aangeven van ja, we kunnen weer gaan voetballen. Nou ja, dan kom ik gewoon weer voetballen, hoor.
Ja.
Zo makkelijk is het ook.
Ja, maar aan de andere kant, weet je, voor mij heeft was het jouw trainer ook afgelopen weekend, of misschien net voor het weekend, die ook in het BN De Stem een verhaal had over, weet je, dat nou, eigenlijk precies het verhaal wat jij zegt, weet je, dat het ergens nog moet komen, dat hij dat zag op het journaal.
Ja.
En dat wij alleen maar over voetbal praten, dat voelt niet goed. Dan voel je je in ieder geval gesterkt door je trainer, dat hij er ook op die manier over denkt, toch?
Ja, maar uiteindelijk praten we wel over ons beroep.
Ja.
Dus het moet wel altijd bespreekbaar blijven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar uiteindelijk, uiteindelijk is voetbal wel ons beroep. En ik vind wel, zeg maar, je bent al zoveel bezig met hetgene waarmee wat er nu in de wereld speelt.
Mm.
Uiteindelijk moet je wel altijd blijven communiceren over wat er gaat gebeuren dan met het voetbal. Wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat lijkt me wel goed dat je dat altijd bespreekbaar houdt.
Ja, inderdaad. Stel dat er nog gevoetbald gaat worden, dat is natuurlijk een grote stel, maar in Nederland gaan ze voor mij daar nog wel hun best voor doen. Zou je nog wel van dit seizoen kunnen genieten? Denk je dat het ook wel weer heel snel gaat, mocht je weer gaan voetballen, ook al is het een leeg stadion?
Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk, hoe moet ik het beste zeggen? Je hebt uiteindelijk een voorbereiding van een kleine 3-4 weken, volgens mij. Maar ja, dan kan je met elkaar weer naar elkaar toe groeien en kan je eigenlijk weer wedstrijd fit worden.
Ja.
En uiteindelijk hebben wij dit jaar gewoon nog alles om voor te spelen.
Ja.
Dus ja, kijk, we hebben nu nog steeds de mogelijkheid om te kunnen promoveren. Dus ik denk dat het ook een beetje intrinsieke motivatie moet zijn om uiteindelijk dat doel nog steeds te halen die je hebt als team zijn en als groep zijn.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja, uiteindelijk doe je wel hetgene wat je al jarenlang doet op hoog niveau voetballen.
Ja.
Dus in die zin, ja, kan je nog genieten, weet ik niet.
Nou, voor jou lijkt me heel raar dat je op zich, als je achter je kijkt in Breda, en je ziet de harde kern niet achter je.
Ja, kijk, dat noem je ook wel een voorbeeld als.
Ja,
als
maar juist bij NAC.
Ja, juist bij NAC. Kijk, uiteindelijk hebben wij het mooiste publiek van de Keukenkampioendivisie, als ik dat mag zeggen.
Dat mag, ik denk dat jij dat wel mag zeggen.
Ja, trouwens, dat is mijn mening, dus maakt niet zo uit. Dus, maar kijk, als je het zo kijkt, weet je, het is toch, als clubs zijnde naar ons toe komen, is toch hetgene wat je het eerst over nadenkt, is het publiek, zeg maar.
Ja.
Ja, op het moment dat het publiek het dan nu niet is, dan ga je misschien toch met een ander gevoel naar het stadion toe, als tegenstander.
Ja. Ja, en dat bedoel ik. En ik snap dat het voor de hele industrie dat het doorgevoemeld worden anders met tv-contracten en andere sponsors en dat soort dingen. Alleen, dat bedoel ik net, weet je, ja, ik weet niet of de mensen waar het om gaat die het moeten doen, of die zich, hè, en iedereen zegt dat, ja, je moet je opladen, want het is je beroep en dat soort dingen. Maar ja, net zoals in elk ander beroep, de een gaat met wat iets meer plezier naar zijn werk dan met zijn ander, dan iemand anders, hè? Omdat daar ook randvoorwaarden zijn die kunnen veranderen. En dan ben ik benieuwd waar we dan naar gaan kijken.
Nou ja, ik denk dat je maar naar één ding moet kijken, is uiteindelijk naar de gezondheid van de spelers.
Ja.
Dat is uiteindelijk het belangrijkste, lijkt mij. Op het moment dat je daarna weer bezig bent op het veld en je merkt dat alles, zeg maar, onder controle is, om eventjes we zeggen een stel, hè, als het dan alles gewoon onder controle is, dan ga je uiteindelijk wel weer terug, val je uiteindelijk wel weer terug op hetgene wat je altijd hebt gedaan. En dat is voetballen.
Mm-hmm. Ja.
Dus in dat opzicht, vind ik altijd een beetje moeilijk om te zeggen, omdat je gewoon geen idee hebt wat er gaat gebeuren.
Nee. Hoe denk je dat de voetballerij gaat veranderen naar nu, zeg maar? Stel, het coronavirus verlaat de wereld, moet ik het maar zo netjes zeggen, binnen nu en een half jaar, als we dat mogen kunnen zeggen. Hoe gaat de voetbalwereld er dan anders uitzien, denk je?
Maar hoe bedoel je dan? Qua competitie?
Nou,
ik
bedoel meer misschien, heel veel clubs vallen nu om. Hè? Ja. Of staan op het punt om te vallen. Ik denk dat clubs in de toekomst ook na gaan denken. Ja, mocht er nou weer zoiets gebeuren. Hè?
Een buffertje.
Ja, buffertje. Geld anders uitgeven. Ik ben wel benieuwd. Ik weet niet wie zei het nou laatst tegen mij. Die zei, ja, misschien worden er wel met kleinere selecties gewerkt in de toekomst. Omdat we dan minder geld gaan uitgeven. Dat de voetballerij weer wat normaler wordt. Dat er niet van die bizarre bedragen worden uitgegeven.
Ja, maar dat vind ik een beetje moeilijk. Want normaal, kijk, weet je, uiteindelijk vorig jaar heeft volgens mij Manchester United 80 miljoen euro uitgegeven. 80 miljoen pond uitgegeven aan Harry Maguire. Ja, weet je, er zijn gewoon bedragen die worden gewoon betaald in de voetballerij.
Maar denk je dat dat zo blijft? Dat is meer mijn vraag.
Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Je weet uiteindelijk niet de impact die een club heeft gehad.
Nee.
Want uiteindelijk krijgen zij bepaalde inkomsten, hebben zij nu niet gehad door het crisis, door het virus.
Ja.
Maar je hebt geen idee hoe de club hier bovenop komt. Of dat ze juist wel een buffertje hadden, of dat ze juist nu misschien geen uitgaven doen die ze normaal wel zouden doen.
Ja.
In dat opzicht, dat moet je gewoon ervaren, denk ik. Ik denk dat je dat eerst een jaar, een jaar moet gaan aankijken wat dit heeft gedaan met de voetballerij.
Ja.
En met clubs en met spelers. En dat je dan pas kan zeggen van, het virus heeft zo'n bepaalde impact gehad op onze sport. Dat je dan pas kan zeggen van, het heeft wel echt impact gehad.
Ja, is er vanuit NAC al een beroep gedaan op jullie? Dat ze zeiden, jongens, mocht het zo doorgaan, kunnen jullie misschien afzien van jullie vakantiegeld of van salaris of
andere? Daarin is nog niet over gesproken.
Oké. Nee, omdat je het in het buitenland natuurlijk wel hoort. In Nederland hebben we daar eigenlijk vrij weinig nog over gehoord op dit moment. Maar je ziet natuurlijk alle grote clubs in het buitenland of competities waar mensen hun salaris afstaan of dat in ieder geval gesprekken over zijn. Ik heb in Nederland daar vrij weinig nog over gehoord.
Ja, ik ook. Dus ik heb daar ook, wij hebben daar als team of als club zijn ook nog niks over gehoord.
Nee.
En by the way, in heel Nederland nog niks over gehoord. Dus,
maar dat is best wel apart, toch?
Ja en nee. Misschien ook de salarissen die je verdient in een ander land.
Ja. Ja, dat...
Dus misschien dat het grootste verschil is.
Ja. Nee, dat zou kunnen, inderdaad. Maar, jij zit natuurlijk in de spelersraad bij NAC. Zijn het wel dingen die jullie onderling al hebben besproken? Of gaan jullie dat pas bespreken als die vraag er komt?
Nou, ik denk dat je dat gaat bespreken op het moment dat die vraag daar komt.
Ja. Ja, want ik heb ook over niks, want soms hoor je ook wel dat er problemen zijn, zeg maar, met de club. Weet je, dat er mensen ontslagen moeten worden. Maar voor mij heb ik dat ook nog niet echt bij Nederlandse clubs.
Nee, heb ik ook nog niet gehoord. En bij NAC gaat het nu gaat het goed. We hebben regelmatig contact als spelers zijnde met de directies. En in dat opzicht hebben wij het horen gekregen dat het eigenlijk allemaal... hoe je deze fase kan zeggen, dat het allemaal eigenlijk gewoon goed verloopt.
Ja.
Dus in dat opzicht, Is dat eigenlijk het enige wat ik erover kan
zeggen? Nee, dat is ook zo. Weet je, je kan ook niet speculeren over dingen. Trouwens, dat is voor jou. Dat zat ik tot slot nog te denken. Je was bezig natuurlijk aan een heel goed seizoen. Mensen verbazen zich misschien pas over dat dit pas je eerste seizoen is natuurlijk bij NAC. Omdat het, het is een goed huwelijk. NAC Breda en Nicolai.
Zeker.
Maar ik kan me ook voorstellen, je zat zo in die flow. Voor mij was je ook al in gesprek met NAC over een nieuw contract. Er was ook interesse vanuit clubs uit de Eredivisie. Dan kwam dit wel dit komt natuurlijk nooit op een goed moment. Maar voor jou...
Het komt natuurlijk nooit op een goed moment.
Nee. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Want je was bezig aan een heel goed seizoen.
Nee, ik heb sowieso een goed seizoen.
Ja.
Je hebt altijd in een seizoen dat je mindere wedstrijden hebt. Maar ja, die heb ik ook gehad. Alleen uiteindelijk heb ik wel zat ik in een goede flow en heb ik een erg goed seizoen. Alleen, nogmaals, zoals je zelf ook net aangeeft, je weet gewoon, je had nooit kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren.
Nee.
Dus in dat opzicht, komt het op een vervelend moment, kan je daar wat aan doen? Nee.
Nee, maar wat ik wel gek vond, in ieder geval, dat lees je dan, ik las het in B aan de Stem, dat ze jou geen goede aanbieding hadden gedaan. En toen dacht ik, het is, je leest het alleen maar dan was mijn gevoel, dat is toch raar, want het is zo'n goed huwelijk. En volgens mij had je nu kunnen uitgroeien tot een van de sterkhouders voor de komende jaren. En dan, ik lees het alleen, hè. Nick, jij zit bij die onderhandelingen, ik niet.
Nee, maar kijk, uiteindelijk, daar heb ik ook niet zo heel veel over te zeggen.
Ja.
Dat zijn zaken die...
Doe je dat eigenlijk wel of niet? Of doen andere mensen dat voor jou?
Nee, mijn zaak waarnemer regelt dit.
Okay.
Die weet wat ik wil en die... Die bespreekt dit soort dingen met de club. Ja. Alleen wat erin is geschreven in het BN, dat laat ik even in het midden. Ja, maar dat voegt toch helemaal niks toe in dit gesprek.
Nee.
Weet je?
Nee,
er zijn nu andere zorgen.
Ja, je wilt überhaupt gewoon weer gaan voetballen, toch?
Ja, dat ook. Ja. Die gesprekken waar we zijn geweest voor de corona.
Ja.
Dus weet je, nogmaals, kijk, ik laat mijn zaak vernemen, alles daarin regelen.
Dat is ook het beste. Is ook zo.
En ik denk dat je daar ook niet mee bezig moet zijn als voetballer. Je bent, voor de corona ben je natuurlijk bezig met het presteren op het veld.
Mm-hmm.
En nu heb je iets meer tijd voor randzaken.
Ja.
Alleen je hebt gewoon geen idee wat er gaat gebeuren met een club, zeg maar. Of die om gaat vallen, of dat die niet om gaat vallen. Of of ze nog bepaalde uitgaven kunnen gaan doen. Of dat je nog gekocht kan worden door een andere club. Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen waar je gewoon op dit moment geen invloed op hebt.
Wijze woorden, Nick. En dat voor iemand die... Hoe oud ben je nu? 24?
Ik ben 24.
Jeetje, Mira.
Maar ik word ouder, hè?
Wat zeg je?
Ik word ook ouder, hè?
Dat is te merken, jongen. Ja.
Samenwonen helpt, jongen.
Oké, voor elke voetballer die onzin uitkraamt, ga samenwonen. Dan word je een hele slimme voetballer van. Niet dat je ooit onzin hebt uitgekraamd, maar je klinkt wel als iemand die 35 is en die terugkijkt op zijn carrière. En,
Nou, ik mag... Dan heb ik nog 11 jaar te gaan.
Ja.
Ik hoop het wel als we dan elkaar spreken.
Ja, dat denk ik wel. Ik zat laatst te denken, 7 jaar kennen we elkaar nu. Dus toen was je nog een broekie en nu ben je een volwassen voetballer.
Maar dat was EK onder 17, toch?
Onder 19.
Onder 19, ja.
In Litouwen. Ja.
In Litouwen, ja.
Zo gaat het.
Ik dacht er laatst nog aan.
Ja. Maar dit
aardige spelers toen, hè?
Voor de mensen die zitten te luisteren. Nick en ik kennen elkaar dus van het Nederlands elftal onder 19. Ik was toen persverlichter en Nick ging mee als tweede keeper. En dan, daarmee sluit het over. Weet je nog de basisopstelling van de eerste wedstrijd? Nederland-Litouwen?
Ja. Als ik het goed heb, was Mickey van der Hart op de goal.
Ja.
Volgens mij of Javan Andersson of Kenny Tete.
Javan Andersson was niet mee.
Ja, dan was het Kenny Tete volgens mij.
Ja.
Dat je centraal Sven van Beek.
Met?
Hoe heet die speler van Feyenoord nou ook alweer? Die is vertrokken. Hij speelt nu bij Huddersfield Town volgens mij.
Ja, heel goed.
Ja, en dat je linksback had je...
Terrence Kongolo, inderdaad.
Ja, Kongolo.
Linksback.
En dat je linksback Woudenberg.
Heel goed.
En dat je op het middenveld had je volgens mij... Nathan Aké was niet mee, volgens mij.
Nee, die mocht niet mee.
Nee. Ik weet alleen, in de spits had je Atjebar.
Ja, middenveld. Twee controleurs had je op middenveld. Iemand die na lange periode nu eindelijk zijn potentie laat zien. Michael Chacon.
Ja, Chacon, ja.
Ja, daarnaast stond Ayoub. Jessen Ayoub.
Ja, Yassine Ayoub, ja.
En op 10 stond Mimouahi.
Zo, een aardig teampje.
En dan rechts buiten. Bassa Shikoglu. Op links Dari. En in de spits Achebar, ja, inderdaad. En het grappige is, mensen die invielen in die wedstrijd. Denzel Gravenberg.
Zo.
Hussein Dogan.
Ja, mooi hè.
Ja. En iemand die in de 95e minuut de winnende goal maakte tegen Litouwen. Weet je het nog?
Rijf Vloed, toch?
Heel goed. Ja, zeker. Ja. Eerste wedstrijd werd gewonnen. Oh. Tweede ging je er keihard af met 4-1. En de laatste wedstrijd was tegen Spanje.
Ja, die moesten we winnen. Als we die zouden winnen, zouden we nog kans hebben om door te gaan.
Ja. Ik zit even te kijken wie daar nog... welke grote spelers daar... in ieder geval van dat Spanje inmiddels...
Speelden wij toen niet tegen Portugal toen, toch?
Ook? Ja, zeker.
Ja, toen speelde die rechtsback, die speelde nu bij City, hè?
Even kijken, ik kan het wedstrijdverslag er wel bij halen. 4-1 verloren jullie toen. Even kijken.
Die rechtsback is João Cancelo.
Ja, Cancelo, ja. Ja. Ja, wat denk je van wie er op 10 stond? Hey, Bernardo Silva. Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal, toch?
Dat is niet zo heel goed, toch?
Nee. Ja, wel grappig. Maar goed, dit is, wij bespreken dit. Ik weet niet of de rest dit al helemaal boeit. Wij zitten gewoon onze eigen verhalen op te halen. Nou goed, ik zou zeggen, Nick, hou je tij.
Ja, dankjewel.
Blijf gezond. En,
ja, jij ook.
Ja, blijf het nieuws volgen. En dan hopen we je, als we de volgende keer elkaar weer spreken te hebben, dat het weer gaat over de B-side en over hoe goed het gaat met NAC. En,
ja, ik hoop het.
Toch?
Dat zou mooi zijn.
Oké. Is goed. Hou je taai, jongen.
Is goed, topper.
En we spreken
is
elkaar.
Goed, topper.
Yes.
Ik zie elkaar snel. Ciao, ciao.
Ja, dat was Nicolai. Zoals altijd, zeer spraakzaam hoe we hem kennen. Morgen nieuwe podcast met een nieuwe gast uit de voetballerij. En natuurlijk een nieuwe liveshow. youtube.com/fcafkikken. Om de liveshow te checken. Om 12 uur zijn we elke dag live, maandag tot en met vrijdag. Ik zou zeggen, graag tot een volgende keer.